Mooi. We gaan het woord van God openen. En we gaan lezen Markus hoofdstuk 4, de versen 35 tot en met 41. Markus hoofdstuk 4, de versen 35 tot en met 41 en ook Markus 5 vers 1. Jezus stilt de storm. Ik heb jarenlang voor de klas gestaan, kinderen verhalen verteld. Patrick heeft dat ook, mijn broer, de pianist, heeft dat ook jarenlang gedaan. En het was een voorrecht om kinderen te mogen vertellen verhalen uit de Bijbel. Nou, dit was natuurlijk ook een van de favoriete verhalen uit de Bijbel, dat Jezus de storm stilt. Ook het andere verhaal waar hij wandelt op water, dat moet toch wat geweest zijn. En dan lezen we, en op die dag, dus Jezus was klaar met onderwijs, de hele dag had hij onderwijs gegeven over het koninkrijk van God, hoe we moeten leven in het koninkrijk, de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis van de lamp. En dan staat er, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, Jezus was al in het bootje gestapt, mee en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Kan je dat voorstellen? Storm. De golven gaan tekeer en Jezus lag heerlijk te slapen. En zij wekte hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hem, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hij meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Ik heb het genoemd, het thema, door stormen heen naar de overkant. Door stormen heen. Hoe is dat ontstaan? Op oudejaarsavond was ik bezig om een preek te schrijven voor deze morgen. En ik werd enorm geïnspireerd. Eigenlijk Matthäus 9 over de bediening van Jezus. Prachtige bediening. En de bediening van Jezus is ook de bediening van de kerk. Het werk van Jezus is het werk van de kerk. En dat deed hij vanuit liefde, vanuit bewogenheid, dat hij de mensen genas, dat hij demonen uitdreef, dat hij het koninkrijk van God verkondigde. Dus ik was al een heel eind met die preek. En wat gebeurde er? We zijn naar mijn schoonouders gegaan in huizen, hebben de oudejaarsavond gevierd. En om een uur of 9 op nieuwjaarsmorgen werd ik wakker. En was daar zo'n woord? Trek naar de overkant. Laten wij naar de overkant varen. Dat woord, dat welde op in mijn binnenste. En toen dacht ik, dat is dat gedeelte waar Jezus autoriteit neemt over de storm. Laten wij overvaren, laten wij naar de overkant gaan. En toen dacht ik, dit lijkt me een prachtig mooi woord. Want God wil iets zeggen tot ons, ook als gemeente, tot ons, tot Lydia en mij. Maar ik geloof ook echt tot u persoonlijk. Laten wij naar de overkant gaan. Dat daar een woord in zit waar we ook met elkaar door bemoedigd worden. En om aan de overkant te komen ga je wel door een storm heen, door stormen heen. Nou, dat zinnetje naar de overkant inspireerde mij. En als we nu kijken in dit gedeelte, de overkant, dat was een gebied buiten Israël. Het was een niet-Joods gebied, Het wordt wel het Overjordaanse genoemd. Of Decapolis. Het 10 steden die met elkaar een verbond hadden gesloten. Het was een heidens gebied. En daar ging Jezus naartoe. Normaal gesproken is zijn focus op Israël, op het Joodse volk. Maar af en toe, dan wijkt hij uit en dan raakt hij ook de heidenen, de niet-Joden aan. Ook wel bemoedigend voor ons. Amen. Dat hij oog heeft, zowel de Jood als de heiden. En in zijn bediening heeft hij natuurlijk in het bijzonder het Joodse volk aangeraakt. Maar dat was ook zijn opdracht, zijn passie en zijn missie. Maar tevens had hij af en toe ook oog voor de niet-Jood, de heiden. En in dit geval zegt Jezus, laten we naar de overkant gaan, naar dat andere gebied. Eigenlijk, als je het meer van Galilea zo eventjes voor je zou zien, zo'n 20 kilometer lang, op een bepaalde punt zo'n 12 kilometer breed, dus eigenlijk is het niet eens zo'n groot meer. En dan ten zuidoosten, dus dan heb je hier Jeruzalem en dan hier ten zuidoosten, daar ligt dan het Overjordaanse en daar stapte Jezus uit aan de overkant en daar ging hij een confrontatie aan met een boze geest, een duistere macht over dat gebied, over het Overjordaanse, die hij uitdreef uit een persoon. Ga naar de overkant. Het spreekt van nieuwe gebieden. Het spreekt van nieuwe uitdagingen. Het spreekt van grote verantwoordelijkheid. Een uitbreiding van het mandaat. En zo kan het ook in jou zijn, ga naar de overkant. Laten we naar de overkant varen. En weet je wie het initiatief neemt? Niet jij, maar Jezus. Dus krijgt Jezus de gelegenheid om jou uit te nodigen om naar de overkant te gaan. Naar een ander gebied. Om naar een plek te gaan waar Jezus je wil hebben. Alleen het gaat wel gepaard door de storm heen. Een nieuw gebied. Een mandaat, grotere verantwoordelijkheid. Een doorbreken van een status quo. Wellicht een nieuwe werkwijze. Een nieuwe manier van een modus operandus in het Koninkrijk van God, wat de Heilige Geest je gaat openbaren. Zo moest ik ook denken, overkant. We hebben de buurtmaaltijd gehad. We gaan naar de overkant. We hebben de Holy Spirit Night gehad. We gaan naar de overkant. We gaan Alpha beginnen. We gaan naar de overkant. Het is nieuw land in bezit nemen. Joshua hoofdstuk 1. Elke plaats die je voetstap betreedt, heb ik je gegeven. Met andere woorden, de Heer zegt, laten we gaan naar de overkant. De overkant is de andere kant. De andere kant van ziekte is gezondheid. De andere kant van verdriet is hoop, is vertroosting. De andere kant van pijn, is gezondheid. De andere kant van gebondenheid is vrijheid. De andere kant van lijden, waar we soms doorheen kunnen gaan, is overwinning. De andere kant van onvruchtbaarheid is vruchtbaarheid. En zo neemt de Heer initiatief. Hij zegt, laten we gaan naar de andere kant. Naar het gebied van voorspoed. Naar het gebied van overwinning. Naar het gebied van doorbraak. Naar het gebied van vruchtbaarheid. Naar een gebied nieuwe uitdagingen die ik je wil geven. En daarnaast moest ik ook denken, als de Heer ons uitnodigt om naar de andere kant te gaan, in dit gedeelte, het was een heel duister gebied. Het was een gebied waar een boze geest, een territoriale macht, in Efeze 6, een overheid regeerde over die streek. En de mensen die leefden in duisternis, in gebondenheid. En deze man, en in Matthäus lees je over twee mannen, die waren met ketenen gebonden. En waren zelfs in staat om die ketenen te breken. En ze woonden in spelonken. En dat is precies de plek waar Jezus naartoe gaat. En hij zoekt deze mensen, deze man met die onreine geest, met deze legioen, die zoekt hij op. De overkant. Zou het kunnen zijn dat God ons mensen gaat geven die gebonden zijn, die bevrijding nodig hebben. Een gebied waar het licht van God mag gaan schijnen. waar nu duisternis is. En waar we samen met Jezus, omdat hij het initiatief neemt en zegt, laten wij naar de overkant gaan. Dus het is niet ons initiatief, het is zijn initiatief. En hij zet zijn voet op dat nieuwe stuk grond en de hel breekt los. Maar dat is precies de plek waar Jezus wil zijn, omdat daar iemand is die bevrijding nodig heeft. En aan de overkant zijn er mensen die wachten op jouw gehoorzaamheid. Aan de overkant zijn er mensen die wachten op mijn gehoorzaamheid. Aan de overkant, laat ons overvaren, laat ons naar de andere kant gaan. Zijn er mensen, zijn er broeders en zusters, zijn er mensen die Jezus niet kennen, die wachten op jouw gehoorzaamheid, zodat ze tot vrijheid, tot leven kunnen komen. Ik vond het wel heel bijzonder, we moeten daar nog een follow-up aan geven, maar op kerst, tijdens het kerstfeest, 22 december, hebben we het kerstfeest gevierd. Het was best een bijzondere dienst, kerst en dopen, samen en er gebeurde van alles. En op de voorste rij zaten mensen die in de 80 zijn. Hebben ze nog nooit meegemaakt. Totaal nieuw voor ze. En dan zou je natuurlijk kunnen denken, oh, begrijpen ze het allemaal wel en komt het allemaal wel goed over? Dus dan kan je zelfs zorgen maken, hè? Van, doen we het wel goed allemaal? Maar deze mensen, die konden niet meer praten. Want die waren zo onder de indruk van wat er allemaal gebeurde. Om het een plekje te geven. Wat is dit, wat hier gebeurt? Ik denk dat Jezus hen even meenam naar de overkant. Om iets te zien wat ze nog nooit eerder hebben gezien. En misschien neemt God jou dit jaar ook wel. En ik hoop niet alleen maar misschien. Ik hoop dat God het ook doet. Dat hij in jouw levensboot stapt. Hij zegt, kom op. We gaan samen naar de overkant. Een nieuw gebied. Een nieuwe uitdaging. Status quo doorbreken. We gaan naar de andere kant van pijn, naar de andere kant van gebondenheid, naar de andere kant van teleurstelling, naar de andere kant van ziekte, naar de andere kant van ellende, naar de andere kant van lijden. Ha, we gaan naar een gebied waar duisternis regeert op dit moment. En daarom heb ik jou nodig. Ik breng je naar de andere kant om daar vrijheid te brengen. En misschien ga je met hem mee en raak jij helemaal totaal gechoqueerd, want je maakt dingen mee die jij nog nooit eerder hebt meegemaakt in je leven. Hoe de geest van God ineens over je kan komen. Hey, je wordt totaal veranderd. Nou, ik vergeet nooit meer dat moment. Ik was in Amerika, in Florida. En ik stond daar in een hele grote kring met allemaal mensen. En we hadden geluisterd naar een profeet, die heette Dale Gentry. Nou, ik had nog nooit van een profeet gehoord. Ik dacht, dat lees je alleen maar in het Oude Testament. Een profeet, wat is een profeet? Iemand die spreekt namens God. Nou, die man die sprak met grote kracht en autoriteit. En God nam mij ook letterlijk mee naar de overkant. Had een oceaan over. En ik zie nog die vinger. Die man die komt naar mij toe. En die wijst met zijn vinger naar mij. En die zegt de volgende woorden. Nu stop je met mensen gehoorzamen. En nu ga je God gehoorzamen. Nou, er ging een siddering door mijn lichaam heen, door mijn wezen heen. En ik was niet meer dezelfde na dat moment. Hij pakte me beet bij mijn revers. En ik voelde hoe ik werd opgetild. En ik denk, dat kan die man kan mij helemaal niet optillen. Want hij was helemaal niet zo groot. Maar de geest van God, die tilde mij op. En hij duwde mij naar achter. Ja, waarom hij dat deed, weet ik ook niet. Maar hij nam mij mee naar de overkant. Nou, het was een ervaring die ik nog nooit eerder had meegemaakt. En vanaf dat moment, ik was daadwerkelijk verkocht. Zeg, oké, God, ik ga u gehoorzamen. Meer, natuurlijk wil ik mensen gehoorzamen. Dat is niet een oproep tot rebellie. Ik wil graag mensen gehoorzamen. Maar er is een moment dat je God meer moet gehoorzamen dan mensen. En dat kan je ook doen met respect. En dat kan je ook doen met ontzag. Dat kan je ook doen op een hele respectvolle manier richting geestelijke leiders. Dat je weet, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga dit doen. Dat kan dan wellicht geïnterpreteerd worden als rebellie. Maar jij weet, of ongezelligheid, maar jij weet hoe je hart daadwerkelijk is. Amen. En dat mag je verantwoorden voor God. Naar de overkant. Mag Jezus je meenemen naar de overkant? Die zegt, nou, ik weet het nog niet zo net. Wat het betekent, naar de overkant, dan ga je wel door. Je gaat door de storm heen. En stormen, daar solliciteren we niet naar. Of althans, ik niet. En laten we eerlijk zijn, stormen horen bij het leven. Stormen, we hebben het allemaal meegemaakt. Letterlijk stormen. Ik vergeet nooit meer dat ik met mijn broers aan de buizen van de tent hingen in Spanje. Want er ging er zo'n stormwind ging dan over de camping heen. En als we dat niet hadden gedaan, dan had die tent die had weggeblazen. En dan zie je ons daar hangen. Oh, in je pyjamaatje aan die buizen van die tent. Met vijf jongens, zodat die wind... Maar niet de tent kon meenemen. Nou, dat zijn van die momenten. En dan merk je best, stormen kunnen behoorlijk bedreigend zijn. Die kunnen behoorlijk beangstigend zijn. En ook dat hebben we meegemaakt. Nou, in de Bijbel lees je best wel wat verhalen over stormen. En de bekendste, Jona. Het verhaal in het Oude Testament, Jona. Wie stuurt de storm? Niet demonen, maar God zelf. Hij stuurt de storm om Jona terug te krijgen op het pad waar hij moet wandelen. Om te gaan naar Nineveh. De storm. Paulus maakt een storm mee als hij op weg is naar Rome. Hij is gearresteerd, hij is gevangen genomen door de Romeinen. Hij heeft ook een beroep gedaan op de keizer. Naar de keizer zal hij gaan. En dan vindt daar een storm plaats op de Middellandse Zee. Even kijken, hoe noemen ze dat mooie woord? De Euraculon. De Euraculon, dat is zo'n speciale wind die in het Middellandse Zee wervelwinden. En ze zijn 14 dagen zijn ze onderweg, zijn gewoon de weg kwijt. En Paulus had ze nog gewaarschuwd ook. Een storm. En dan deze storm, die we gelezen hebben in Marcus hoofdstuk 4. Een harde storm. Een storm van de buitencategorie. Want hoe werkt dat? Vanuit het noorden, tussen de bergen van Israël, de Golanhoogte, dan komt er zo'n koude wind, gestuurd door die bergen, die begeleiden dat, en dan valt die wind op een warme luchtstroom dat hangt boven het meer van Galilea. Dus er vindt een ontmoeting van luchtstromen plaats. En wat gebeurt er dan? Dan begint er een wervelwind te komen. Ook het water begint heel onstuimig te worden. En als je daarin verzeild raakt, nou, dan is het help! De discipelen zullen dat al vaker hebben meegemaakt. Maar deze storm is toch wel weer anders dan de stormen die ze voorheen hebben meegemaakt. En ze roepen in paniek. Want ze staan doodsangsten uit. En dat moeten we wel begrijpen. Het zijn vissers, hè? Mensen die er verstand van hebben. En die roepen help. En die kijken naar Jezus die het initiatief had genomen. Die zegt laat ons naar de overkant gaan. Jezus stapt in de boot. Hij gaat heerlijk slapen. Hij valt in slaap. Terwijl er zo'n wervelwind is. Onstuimig. Kan je je voorstellen? Hij blijft gewoon heerlijk pitten. En op dat moment, die discipelen die nemen aanstoot aan Jezus van... Heer, sta op, u moet echt iets doen, want meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. En op zich een hele begrijpelijke reactie van de discipelen. En dan vind ik het zo mooi dat Jezus hen aanspreekt op hun gedrag die voortkomt uit een bepaalde grondhouding. En dan zegt hij, waarom zijn jullie zo bang? Maar ik kan me het heel goed voorstellen dat ze bang waren. Toch zeg je, waarom zijn jullie zo bang, kleingelovigen? Dus ze worden eventjes aangepakt door de Heer. Waar is jullie geloof? Het zou je toch maar gezegd worden te midden van de storm. Hey, kleingelovigen, waarom zijn jullie zo bang? Waar is jullie geloof? Waarom laten jullie de storm en de onstuimige zee luider spreken dan mijn woord? We gaan naar de overkant. Nou, die storm die spreekt hoor. En die zee die spreekt. En dan zijn we zo blij dat Jezus autoriteit neemt. Hij bestraft de wind. Hij spreekt tot de zee. En de zee gaat liggen. En dan staat er letterlijk ook in het Grieks dat eigenlijk de zee wordt gemuilkorfd. Met andere woorden, we hebben wel degelijk te maken met een duistere entiteit, met een boze geest achter deze storm die gemuilkorfd moest worden door het woord van de Heer. Zwijg stil. En op dat moment is het volledig stil. Dat is een wonder van God. Want normaal gesproken, als er zo'n stormwind had gestaan, dan kostte het vaak dagen voordat de zee weer tot rust was gekomen. De wind stopte, de zee werd rustig, spiegelglad. Een bovennatuurlijk ingrijpen van Jezus. Te midden van de storm. Lessen die wij kunnen leren. Zo maken wij ook in ons leven stormen mee, die soms levensbedreigend kunnen zijn. En laten we eerlijk zijn, Jezus is er klip en klaar in. Slagregens zullen komen. Waterstromen zullen stromen. Winden, stormwinden zullen waaien. De vraag is, op wie heb jij je geloof gebouwd? Wie is de rots en wie bevindt zich in je levensboot? Dat is de vraag. En ook als kinderen van God is het heel belangrijk dat we opnieuw beseffen, stormen worden ons als kinderen van God niet bespaard. Bent u er ook al achter gekomen? Het wordt ons niet bespaard. En ik zeg wel eens soms, integendeel. Want God wil iets bereiken met die stormen in ons leven. Dus die waarom-vraag is wel enorm belangrijk die we elkaar mogen stellen. En als die storm er dan is, nou een storm in je leven, stormen van het leven, crisis, lijden, tegenslagen, oppositie, moeilijkheden, tegenstand. Wie heeft dat nog nooit meegemaakt? Ik denk iedereen die hier zit kan daar amen op zeggen. Klopt dat? En dan zegt Jezus, laten we naar de overkant gaan. O Heer, stormen. Juist, zegt de Heer, want ik wil jullie wat leren. Want juist in stormen komt het erop aan, op het moment van die crisis, op het moment tegenslagen, oppositie, moeilijkheden, tegenstand, dan dienen wij ons de vraag te stellen en dienen we ons de focus te bewaren op Jezus, hebben we onze lessen geleerd? Passen we de openbaringen die God ons heeft gegeven toe in ons leven? Weten we wie we zijn in Christus? Leven we vanuit onze hemelse positie te midden van die storm? Kennen we God voor wie die werkelijk is? Want hij wil zich juist gaan openbaren in die storm op een manier zoals we nog nooit eerder hebben ontmoet. Zingen we dat lied? I raise a hallelujah. I'm gonna sing in the middle of the storm. Het is leuk om zo'n liedje zingen, maar het zegt het wel. Het werd geschreven tijdens een doodsstrijd van een klein jongetje. En er werd dit lied geschreven. I'm gonna sing in the middle of the storm. I'm gonna praise him. You're gonna hear my praises roar. Je gaat ze zelfs brullen. Heer, u bent goed. Heer, u bent groot, te midden van de storm. Heer, het is donker en duister om mij heen. Maar halleluja, Jezus is in de boot. Ik ga naar de overkant. Jezus is in de boot. En soms dan zegt hij, pas op voor die angst. Waar is je geloof? Klein gelovigen, o Heer, help mijn motieven om die zuiver te houden. Heer, mag ik de lessen die ik geleerd heb ook weer toepassen in mijn leven? Nou, en er zijn natuurlijk heel veel oorzaken van stormen in je leven. Allereerst moeten we ook heel eerlijk zijn. Soms zijn er stormen die God nooit heeft gewild. En weet je hoe het komt? Omdat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. Soms zijn er stormen die niet God heeft veroorzaakt, die niet demonen hebben veroorzaakt, maar puur die heb je zelf veroorzaakt door verkeerde keuzes in je leven te maken. En zeker op het gebied van relaties kunnen we verkeerde keuzes maken. En wat een pijn, wat een leed, wat een storm kan daardoor komen in ons leven. Op het gebied van financiën kunnen we soms zo dom zijn. En tot de dag van vandaag heb je nog steeds schulden. Omdat je een keer een foute beslissing, een zondige beslissing hebt genomen. Stormen die jij zelf hebt veroorzaakt. Maar wat zo mooi is, jij zegt, kom op, laten we naar de andere kant gaan. Want aan de andere kant van jouw zonde is verlossing, is overwinning, is geen veroordeling, maar is mijn liefde, want ik geloof met je mee. Is dat geen goed evangelie? Amen. En ik denk dat heel veel stormen waar mensen terecht in zijn gekomen, heeft ze bij Jezus gebracht. Verkeerde keuzes, maar ook wij als gelovigen, laten we ook in 2020 weer goede keuzes maken. Want wat je zaait, dat ga je oogsten. Dus laten we keuzes maken in lijn met Gods woord. Dan zijn er stormen, die zijn best heftig, door zonde van mensen om je heen. Dus jij hebt niet gezondigd, maar de mensen om je heen, wrok, aanstoot, jaloezie, verraad. Zorg ervoor dat er stormen komen in je leven. Wat denk je van die broers van Jozef? Natuurlijk, het was een etterballetje. Natuurlijk, het was niet zo'n, hij was nou niet zo sociaal, dikwijls naar zijn broers toe. Maar de manier waarop zijn broers met hem afrekenen, dat gaat toch wel heel erg ver. De aanstoot, de jaloezie, de wrok in het hart van zijn broers. Wat een storm heeft dat veroorzaakt in het leven van Jozef. Wat denk je van die vrouw? Die vrouw van Potifar, die Potifera. Oh, kom met me het bed in. En Jozef zegt, nee, dat doe ik niet. Maar doordat hij nee zegt, want een storm komt er in zijn leven. Als hij het wel had gedaan, had er een andere storm gekomen in zijn leven. Maar er kwamen stormen. Hij kon er eigenlijk helemaal niets aan doen, maar het gebeurde wel. Wat is het dan goed om te weten? Jezus is in de storm. Laten we naar de overkant gaan. Een nieuwe dimensie in God ontdekken. Nieuwe uitdagingen, nieuwe visie. Heer, dank u wel. Aan de andere kant is er leven, is er overvloed, is er vruchtbaarheid en bevrijding voor heel veel mensen. En dan gewoon stormen door de gebrokenheid in deze wereld. Waar we mee te maken hebben. Onrechtvaardige, oneerlijke, pijnlijke zaken, omstandigheden waarmee we te maken hebben. Waar je helemaal niets aan kan doen. Waar ook andere mensen eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen. Of misschien wel, maar niet bewust dat hebben gedaan. De ziekte van je partner. Het overlijden van een geliefde. Ineens financiële schulden. Je gaat failliet. De zaak gaat failliet. Zomaar ineens gebeurt het. Hebben we mee te maken of niet? De gebrokenheid in deze wereld. En dan is het zo belangrijk dat we gaan leren. Wie is in de storm aanwezig? Jezus. Laten we naar de overkant gaan. Er is hoop. Er is doorbraak. Er is leven. Dank u wel, Heer, dat u ervoor zorgt dat u aanwezig bent. Dan, wat denk je van stormen die door God zelf veroorzaakt zijn? Ik stelde Lydia de vraag in de auto, zou God stormen kunnen veroorzaken? Psalm 107, vers 25, wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Wat denk je van Jona? Die storm die werd veroorzaakt, niet door de duisternis, maar door God zelf. Want die zegt, Jona, ik pak je in je kraag beet. Je gaat op weg naar Tarsus, totaal verkeerde kant. Ik wil dat je gaat naar Nineveh. Dus wat doet God? Hij laat een stormwind komen. Het schip dreigt in tweeën te breken. En uiteindelijk zegt Jona, ja, ik ben de schuldige. Gooi me maar in de zee. Nou, het is een storm die God heeft veroorzaakt. Het kan dus zijn dat we soms wat hardleers zijn. Een verhard hart hebben op bepaalde gebieden in ons leven. Dat God zegt, ik zend nu een storm in jouw leven. En wie is er in die storm? Jezus.
En hij slaapt. Hij is relaxed. Want hij heeft de regie wel degelijk in handen. In elke storm. Welke storm je ook tegenkomt, hij heeft de regie in handen. Of hij de storm nou wel of niet veroorzaakt heeft. Hij heeft de regie in handen. En daarom is het zo belangrijk dat we een openbaring krijgen van Jezus ook in die storm. Stormen door een aanval uit het rijk van Satan. Ik geloof de storm waar we hiermee te maken hebben in Markus hoofdstuk 4 is duidelijk een demonische storm. Die territoriale macht, die overheid over dat gebied, het overjordaanse Decapolis, die duisternis wilde niet dat Jezus voet aan wal zou zetten. Hij wilde niet dat zijn discipelen voet aan wal wilden zetten. Ook ik heb situaties in mijn leven meegemaakt dat er stormen kwamen, soms ook letterlijke stormen, die werden veroorzaakt, niet door God, ook niet door mensen om mij heen, ook niet door mijn verkeerde keuzes, maar het waren boze geesten die daarachter zaten. Eén voorbeeld, eigenlijk, Lydia en ik, we liepen in Slovenië, we hadden onze kerk verstaan in Oostenrijk, en het weer sloeg van het ene moment op het andere moment om. We liepen de hoek om van de straat waar onze auto stond. Die wind, die stormwind, die blies in ons gezicht. Het was een demonisch oog. Het was een stem die ik hoorde, ik maakte je kapot. Het was iets totaal anders wat ik eerder had meegemaakt. In Spanje, die storm, maar daar heb ik niet iets dat demonische in ervaren. Maar dit was werkelijk duister. We keken elkaar aan. We moeten snel terug naar de camping. Nou, onderweg. Allemaal takken waren van de bomen afgerukt. We reden de camping op. En we hadden een prachtige mooie luifel laten plaatsen. Nou, die luifel was er volledig afgerukt. En er lag aan de andere kant van de caravan. Nou, net 2 weken oud. En we spraken met de eigenaar van die camping. Hij zegt, nou, ik heb best wel wat stormen meegemaakt. Maar wat we nu hebben meegemaakt op de camping, heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En we voelden duisternis. Er zat meer achter die storm dan gewoon een natuurlijke storm. En dan ben je zo blij wie in de boot is. Dan ben je zo blij dat Jezus bij je is. Dan ben je zo blij, oh, dat je op hem kan zien. En dan hebben we ook wel even zijn stem nodig. Hé, waarom ben je zo bang? Moet je kijken. Waar is je geloof? Spreekt de storm luider of spreekt mijn woord luider? Trek naar de overkant. Nou, een vragen tijdens de stormen van het leven. En laten we heel eerlijk zijn, in die vragen, daar is eigenlijk niks mis mee. Maar dat laat ook zien wat er in je hart leeft. En dat is precies wat God wil gaan veranderen. Hij wil die binnenkomen. Tijdens een storm in het leven worden de motieven in ons hart blootgelegd. Innerlijke houdingen komen naar boven toe. Angst, doodsangst, in het geval van de discipelen. Zelfs verwijten richting Jezus. God, waar bent u? En dan kunnen daarvan die gevoelens en die woorden opwellen. Heer, waar bent u? Help in het midden van de storm. Heer, wat heb ik verkeerd gedaan? Ken je dat? Wat heb ik gelijk? Wat heb ik verkeerd gedaan? Heer, waarom overkomt mij dit? Heer, waaraan heb ik dit verdiend? Heb je die gedachte ook wel eens gehad? Je geeft je helemaal. Je legt je ziel en zaligheid bloot. Je geeft je helemaal en dan kom je terecht in een storm. Heer, waaraan heb ik dit nu toch verdiend? Heer, u ziet toch hoe moeilijk ik het heb? Help, Heer. Het lijkt wel of u slaapt. Het lijkt wel of u helemaal niet ingrijpt. En waarom grijpt u niet in, Heer? U ziet ons toch. En deze vragen zijn, wat ik al zei, op zichzelf niet verkeerd. Maar het openbaart precies wat er leeft in ons hart. En dan heb je zo'n mooie kaart die ook Henk heeft gemaakt. Niet mijn omstandigheden bepalen hoe mijn relatie met God is. Maar mijn relatie met God bepaalt hoe ik met mijn stormen, omstandigheden, omga. Laten we zien op Jezus. Te midden van die storm. En wat we dus nodig hebben, is een openbaring. Hij heeft de regie wel degelijk in handen. Of die storm nou veroorzaakt is door je eigen stomme keuzes. Gebrokenheid in deze wereld. Door mensen om je heen die het leven zuur maken. Door God zelf. Door demonische machten. Hij is in de storm. En kijk naar hem. Zullen we gaan staan met elkaar? Volgende week wil ik even hier ook op verder gaan. Waarom zijn er dan van die stormen? Prachtig om dat opnieuw te gaan ontdekken. Want waarom? We gaan naar de overkant. Nieuw gebied. Nieuw land. Nieuwe uitdagingen. Andere kant van ellende. Andere kant van ziekte. Andere kant van pijn. Andere kant van schuld, schaamte, aanklacht, lijden, rouw. Door stormen heen. Halleluja. En we gaan zien op Jezus. Want hij heeft de regie in handen en bevindt zich in de boot. Ik wil vragen aan Wouter en het team om te komen. Dan kunnen de kinderen ook weer rustig naar voren komen. En misschien ben jij ook wel hier deze morgen. Deze middag is het natuurlijk al. En ik geloof dat voor ons allemaal de uitdaging er is. Ben jij bereid om met Jezus naar de overkant te gaan? Ik weet niet precies wat jouw overkant is. Maar God heeft een overkant voor jou. En in die overkant ga jij een grote zegen zijn voor mensen. Die gebonden zijn. Die zich in duisternis bevinden. Zodat we de boze geesten kunnen uitdrijven. En dat hele gebied gewonnen kan worden voor koning Jezus. Oh, gaan we met Jezus mee naar de overkant. En de keuze die mogen we natuurlijk zelf maken. En ik hoop dat we allemaal ervaren van ja, ik ga mee naar de overkant. Wouter, welke gaan we zingen? Had je in je hart? Bij het kruis, prachtig. Laten we dit lied zingen met elkaar. Onder leiding van Wouter. En maak heel bewust die keuze, ook weer voor 2020. Heer, ik ben bereid om met u in de boot te stappen, naar de overkant te gaan. Om dan wel of geen stormen tegenkomen. Natuurlijk, soms kom ik geen stormen tegen. Maar in dit gedeelte, door stormen heen, dacht ik, wauw. Prijs God. Halleluja. Zullen we het zingen met elkaar?
Liefde heerst en nooit vergaat. Waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt. Genade als een waterval. Van God stroom en was ons schoon. Bij het kruis geef ik alles aan u. Vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. De sterft en
Dank u wel dat u in ons midden bent, Heer. Heer, dat u ons inderdaad meeneemt naar de overkant, Vader. Heer, dat u ons meeneemt in die boot, Heer. Heer, het allerbelangrijkste is, Heer, dat u in de boot bent, Heer. Heer, dat u erbij bent, Heer. Heer, en dank u wel, Heer. We weten inderdaad niet wat dit jaar precies gaat brengen, Heer. Heer, maar we weten één ding. U bent erin, Heer. U bent erbij, Heer. Heer, u houdt ons vast, Vader, Heer, waar we ook doorheen gaan, Vader. Heer, en dank u wel voor de plannen van de hemel die er allemaal zijn, Vader, Heer. Heer, die u gaat openbaren, Vader, Heer. Heer, dank u wel voor alles wat we gaan zien, Heer. Heer, en voor de weg die u, Heer, met ons gaat, Heer. Heer, en dank u wel, Heer, dat u altijd trouw bent, Heer. U bent altijd trouw, Heer. Heer, dank u wel daarvoor, Heer. Heer, en dank u wel, Heer, voor deze dienst, Vader, Heer. De eerste dienst van het jaar, Vader, Heer. Heer, dat we echt, Heer, werkelijk ook, Heer, mogen ervaren ook, Heer, is een woord van u, Heer. Heer, we mogen gaan naar de overkant, Heer. Ga naar de overkant, Heer. Heer, want inderdaad, zoals u ook bedoeld heeft, Heer, Heer, mogen we land in bezit gaan nemen, allemaal, Heer. Heer, in de samenleving, Heer, als kerk, Heer, in deze stad, Heer. Heer, en we proclameren ook, Heer, dat we land in bezit gaan nemen, ook dit jaar, Vader, Heer. Heer, land in bezit gaan nemen, Heer, dat het gebied vergroot gaat worden, Heer. Heer, en zoals Jabez ook bad, Heer. Heer, dat het gebied vergroot gaat worden, Heer. Heer, dat bidden wij ook toe over iedereen, Heer. Heer, dat het gebied vergroot gaat worden, Heer, in de machtige naam van Jezus, Heer. Heer, dat, Heer, ons gebied vergroot gaat worden, ons land vergroot gaat worden, Heer, in de machtige naam van Jezus, Heer. Heer, dank u wel daarvoor, Heer, in Jezus' naam, Heer. Halleluja, halleluja. Dank u wel. Zullen wij samen met elkaar proclameren? We zijn levend woord, gemeente. Het is goed om het woord te uiten ook. En te stappen en het woord te proclameren. Heer, dank u wel. Heer, voor het gebied wat u ons gegeven heeft. Heer, dank u wel voor het gebied ook, Heer, waar we naartoe mogen gaan. Heer, dank u wel dat u erin bent, Heer. U bent in de boot. Heer, u bent bij ons. U houdt ons vast, Heer. Heer, waar ik ook doorheen ga. Heer, hoe sterk ook de strijd zal zijn. Ik zal blijven staan. Ik blijf staan. Want u houdt mij vast. Heer, en dank u wel, Heer. Heer, voor de reddingen die gaan komen, Heer. Heer, omdat ik gehoorzaam ga zijn aan uw stem. Heer, dank u wel voor de bevrijdingen die gaan komen, Heer. Omdat ik hoor naar uw stem. Heer, dank u wel voor de genezingen die gaan komen, Heer. Heer, omdat ik hoor naar uw stem, Heer. Heer, en dat ik gehoorzaam ga zijn, ook dit jaar. Heer, dank u wel voor levens die veranderd gaan worden, Heer. Ook dit jaar, Heer. Heer, in Jezus' naam, Heer. Heer, dank u wel. Dank u wel, dank u wel, dank u wel, Heer. Halleluja. Amen. Halleluja. O Jezus. Mogen dan de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal zijn en blijven totdat Hij wederkomt. En Maranatha, Hij komt spoedig. Amen.